dat je luistert. Welkom op de Dankse Lottie podcast. Ik ben Lieselot en ik neem je graag mee in de wereld van het loslaten. Want loslaten, hoe doe je dat nu? In deze podcast wil ik je inspireren om het allerbeste uit je leven te halen met zo weinig mogelijk ballast. Letterlijk en figuurlijk. Dus, ben je klaar voor een lichter leven? Klaar om alles wat niet meer in je leven hoort los te laten? Dan zit je hier helemaal goed. Oké, het is er eigenlijk van gekomen. We zijn ondertussen begin maart. En het is al van december dat ik zeg dat ik over het thema dat ik vandaag voor jullie in petto heb, een podcast wil opnemen. Dus ja, ik heb ook wel een keer last van uitstelgedrag. Maar kijk, ik heb ermee voor gezet. En ik heb de drama-driehoek voor jullie in petto. Nu, de drama-driehoek, dat zeg je misschien niet. Maar misschien heb je wel nog gehoord van slachtofferrol. Nu, wat dat allemaal precies is, leg ik jullie vandaag heel graag uit. Want de drama-driehoek heb ik ook uitgelegd op de laatste workshop die ik gegeven heb in december. Dat was een workshop waar dat we aan de slag zijn gegaan met loslaten in 23 en groei in 24. En ja, mensen hebben daar echt wel heel veel aan gehad. En ik kreeg ook verhalen door achteraf van, amai Lieselot, dit of dat was gebeurd. Maar door dat inzicht dat ik had in die dynamiek van die drama-driehoek, is het mij echt gelukt om daar eigenlijk uit te stappen. Om zelf de dingen in handen te nemen en om in een dag eigenlijk niet te laten verpesten. Dus dat, kom aan. Het is het moment, ik moet er mij even voor zetten. En kijk, voilà. Dus waar dat we het vandaag over gaan hebben, is de drama-driehoek. Nu, de drama-driehoek, dat is eigenlijk een heel interessant concept dat heel veel invloed kan hebben op onze relaties. Onze relaties, onze communicatie, de interacties die we hebben met de mensen rondom ons. Nu, de drama-driehoek, dat is op zich eigenlijk niet zo positief, maar het positieve is dat er wel een alternatief is. En het alternatief, dat is de winnaars-driehoek. Dus ik neem jullie graag vandaag een keer mee in die dynamiek. Nu, de drama-driehoek, dat komt eigenlijk voort, een beetje theorie, uit de transactionele analyse. Nu, ik ga dat niet helemaal uitleggen wat dat precies is. Maar dat is eigenlijk een destructieve dynamiek in relaties. En daarbij zien we eigenlijk dat er in de drama-driehoek drie hoeken, dus drie rollen zijn. Nu, wat zijn die rollen? Wel, daar hebben we de aanklager of de criticus. Dan hebben we ook het slachtoffer, de slachtofferrol en de redder. Nu, dat zijn drie dingen dat ik voor mezelf ook heel hard herken en waar dat ik zelf ook wel een keer in zit. En in alle drie. En ik ben er zeker van dat jullie die ook gaan herkennen. Nu, om een keer te beginnen, ja, hoe herken je de aanklager in de drama-driehoek? Dus de aanklager of de criticus. Criticus, je hoort daar het woordje kritiek in. Wel, dat is deze die kritiek levert. Die kritiek geeft op andere mensen, die anderen de schuld geeft, anderen ook oordeelt, veroordeelt. En eigenlijk door andere mensen te wijzen op hun zwakke plekken, verstopt hij eigenlijk zelf als het ware zijn eigen zwakke plekken. En ik herken mezelf daar ook heel hard in. Ik had vroeger heel veel kritiek op anderen. Ik vind dat, ja, ik ben daar niet trots op om dat te zeggen. Ik ben daar nu zelfs een beetje, ja, ik ga niet zeggen beschaamd over, maar ik vind dat eigenlijk erg dat ik dat ook gedaan had. Maar doordat ik altijd keek naar de ander, ja, moest ik eigenlijk vooral niet kijken naar mezelf. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk, maar ja, gemakkelijk op korte termijn, want op lange termijn levert jou dat eigenlijk niks op. Integendeel, dat is eigenlijk alleen maar negatieve energie. Nu, de criticus of de aanklager, dat is eigenlijk diegene die altijd boos reageert. Die verwijten maakt en wat zien we ook bij de criticus? Dat is dat er een verschil is in niveau onderling. En daarmee bedoel ik dat de aanklager zich eigenlijk gaat beter voelen dan de ander. Dus eigenlijk zich gaat erboven stellen. En voor mij is dat ook, zeker sinds dat ik echt ben beginnen werken aan mezelf, is dat ook iets dat ik echt had moeten leren, omdat ik merkte dat ik mij ofwel boven iemand ging gaan stellen, ofwel dat ik net mij onder iemand ga gaan stellen. En die gelijkheid was er. Terwijl ik eigenlijk net gelijkheid een heel belangrijke waarde vind, maar ik deed dat niet voor mezelf. Dus als ik een concreet voorbeeld geef, bijvoorbeeld in het ziekenhuis waar dat ik heel lang gewerkt heb, dan ging ik mij eigenlijk bijna onderdanig gaan gedragen naar artsen toe. En mij onder hen gaan stellen, terwijl dat ik dan bijvoorbeeld naar collega's, wanneer dat ik merkte dat zij iets deden dat ik vond dat anders kon, dat ik mij daar dan ging gaan bovenstellen en eigenlijk ging kritiek gaan leveren. Ja, wel dat zeggen dat je dan geen dingen meer mocht zeggen, nee, daar gaat het niet om, maar daar kom ik dan straks op terug. Dat is dan in het positieve verhaal. Nu, heel typische uitspraken voor de criticus is eigenlijk van ja, je moet een keer kijken wat jij eigenlijk gedaan hebt. Of ja, als jij er eigenlijk niet was geweest, ja, dat was het eigenlijk allemaal zo moeilijk niet, of was het allemaal zo lastig niet geweest. Dat zijn zo typische voorbeelden. En zoals ik ook al zei, de aanklager is ook diegene die dus heel graag de schuld legt bij een ander. Dus die dus niet gaan kijken bij zichzelf. Die dus eigenlijk echt met de vinger gaan wezen van, ja kijk, het is jouw schuld. En ook anderen met schuldgevoelens gaan opzadelen. En, ik kom schrijven nu wel heel zwart-wit, maar gewoon ook dat je heel duidelijk begrijpt van wat dat precies is. Nu, de criticus gaat ook niet gaan reageren in belang van zichzelf of de ander. Nu, en heel belangrijk is, de basisemotie is daar eigenlijk boosheid. Zij boos, zij kwaad. En die boosheid kan zich dan eigenlijk gaan richten op het slachtoffer. Ja, als we gaan kijken, dat is dan de andere rol binnen de drama-driehoek. Of kan zich ook gaan richten op de redder. En de aanklager is eigenlijk iemand die andere mensen naar beneden haalt en ze kleineert. Dus, maar ik zeg heel zwart-wit. Maar zeker ook dingen dat ik herken bij mezelf, dat ik zelf ook gedaan heb. En waarin dat we zijn ook maar mensen, waarin dat we af en toe ook toch nog wel een keer in gaan schieten. Want ik ga niet zeggen dat ik nu kritiekloos door het leven ga. Maar ik ben er mij wel van bewust, als ik begin kritiek te uiten, dat ik denk van, maar nee, dat gaan we niet doen. Dus de eerste dynamiek binnen de drama-driehoek, dat is de aanklager of de criticus. Nu, de tweede dynamiek binnen die drama-driehoek, dat is het slachtoffer. De slachtofferrol. Het slachtoffer die zegt, ik heb altijd pech. Of waarom moet mij dat altijd overkomen? Verdorie, het is toch eigenlijk altijd bij ik dat dat moet gebeuren. Nu, als slachtoffer ben je eigenlijk geneigd om te doen alsof dat je het eigenlijk niet kunt en ook dat je er niet kan aan doen. Nu, die persoon stelt zich dan eigenlijk heel machteloos op, maar ook heel afhankelijk. Gelooft ook niet in zijn eigen kracht en weigert daardoor ook verantwoordelijkheid op te nemen. Nu, dat wil ik een klein beetje nuanceren, dat weigeren verantwoordelijkheid op te nemen, dat doen mensen dus niet bewust. Nu, typische uitspraken van een slachtoffer zijn, ja, kan ik daar niets aan doen? Of ja, maar ja, ik kan dat niet hoor. Of, maar ja, ik weet ik dat niet. Of ook, kijk, ik zit niet meer zitten, ik stop ermee, ik geef het op. En ook de ja-maren. Dus als slachtoffer ga je eigenlijk gaan klagen, jammeren en eisen. Nu, een slachtoffer gaat ook alle reddingspogingen heel gemakkelijk om zeep helpen. Want gered worden zou ook wel willen betekenen dat je eigenlijk moet je verantwoordelijkheid nemen. Ja, en als slachtoffer is dat natuurlijk niet de bedoeling. Nu, als slachtoffer voel je je vaak ook machteloos en ga je eigenlijk op zoek gaan naar begrip of medelijden. Reageren vaak ook uit onmacht. Ja, het is altijd ik dat ze moeten hebben, is zo typisch. En vaak doen ze dan ja, om het nu heel zwart-wit ook uit te drukken, zielig doen. En dan gaat natuurlijk ook de redder uitgedaagd worden. Dus iemand anders die dan eigenlijk in uw omgeving zit, ja, die redder gaat zien dat hij jou als slachtoffer gedraagt en die redder gaat uitgedaagd worden. En natuurlijk, ik ben ook al heel vaak als redder opgetreden. Dat was iets heel moois dat ik gezien heb bij Jan Bommeré van wees geen reddingsboei, maar een vuurtoren. Dat is ook echt iets dat ik heb moeten leren. Want ik zie dan het slachtoffer en ik denk van, oh my god, ik moet die gaan redden, ik moet die helpen. Maar je doet dat dan eigenlijk ongevraagd. En wat gebeurt er dan? Je moet dat zien als je slachtoffer zit in de zee. Hij is bijna aan het verdrinken, hij duikt erachter. Maar ja, je zegt eigenlijk, hup, je springt erin. Maar je wordt eigenlijk zelf bijna meegesleurd in de diepte. Dat vraagt ook enorm veel energie. Maar vaak wil die persoon niet gered worden. Het is veel belangrijker om dan als redder een vuurtoren te zijn, om je licht te schijnen. Nu, redder, dat brengt ons dan bij de derde dynamiek in onze drama-driehoek. En wat zegt die redder? Ja, maar ik wil eigenlijk alleen maar helpen. Nu, wat is er zo typisch aan die redder dat je dat eigenlijk ongevraagd doet? Die geeft goed bedoeld oplossingen. En hier zien we ook terug een verschil in niveau. Hij voelt zich vergeven boven de ander. Dus, en zoals dat ik al zei, die redder die zegt, ja, maar ja, ik wil eigenlijk alleen maar helpen. Of, ja, wat zou je eigenlijk moeten doen zonder mij? En, of zo ongevraagd advies, ja, maar ja, waarom doe je niet dit of dat? Dus de redder gaat eigenlijk altijd klaarstaan voor de ander en geeft gevraagd of ongevraagd advies. We zien dat ook heel vaak bij ouders met kleine kindjes. Zeker mensen die al kinderen hebben, gaan dat heel hard herkennen. Als er iets is met uw kinderen, bijvoorbeeld ze slapen slecht of ze eten slecht, dan staan er al 5 op een rij die u eigenlijk al onmiddellijk wel een advies geven, zonder dat je dat eigenlijk gevraagd hebt. Dus dat vooral. Nu, wat wou ik hier nog over zeggen? De redder maakt en houdt eigenlijk de anderen ook afhankelijk door de hulp dat hij biedt. En heel belangrijk is eigenlijk dat je de ander, dus vooral dan het slachtoffer, eigenlijk zijn les ontneemt. Doordat je eigenlijk al ongevraagd gaat gaan helpen, ja, ga je eigenlijk de ander niet leren welke les dat er daarin zit. Een mooi voorbeeld is, ik had het er nog over vorige week in de wandelcoaching van een plusmama met een pluspuber in huis, die zei, je wil ze zo graag helpen en je wil ze daar zoveel mogelijk ondersteunen, maar eigenlijk is de beste les dat ze gewoon een keer keihard op hun bek gaan. En dat is vaak de beste les. Dus door ze te veel te helpen of te veel de bulldozer te zijn en alle bultjes van de weg te ruimen, ja, gaan ze eigenlijk niet zelf hun lessen daarin leren. Nu, de redder denkt, voelt en handelt eigenlijk voor de ander. Zonder eerst met de betrokkenen te gaan overleggen. Waardoor dat je eigenlijk de passiviteit van de ander gaat gaan bevorderen. De redder maakt zichzelf onmisbaar. En ja, ontleent daar natuurlijk ook status en identiteit aan. Ja, hij die man of die vrouw kunnen helpen, of die persoon kunnen helpen. En oh ja, wauw, komt eigenlijk zo bijna op een pedestal, op een podium terecht. Dus belangrijk, ja, de redder biedt eigenlijk veel en vooral ongevraagd hulp aan. Kom, laat dat maar aan mij over, ga ik dat wel doen. En neemt eigenlijk de verantwoordelijkheid zonder echt te luisteren naar de behoeften van anderen. Dus wat hebben we hier nu binnen die drama-driehoek? Binnen de drama-driehoek hebben we dus de criticus, die altijd kritiek heeft. Ja, maar ja, je doet dat mis. Ga ik dan een keer voortonen? Dan heb je het slachtoffer van ja, kijk ik altijd weg en het is altijd ik. En daar heb je dan ook de redder. De redder die zegt, ja, maar ja, ik wil eigenlijk alleen maar gaan. Dus ga een keer gaan kijken bij jezelf wat je daarin herkent. En dat zijn zeker dynamieken. Het ene al wat meer dan het andere, maar dat je echt ook herkent bij jezelf. Nu, die rollen zijn uitwisselbaar. Voelt de redder zich niet gewaardeerd? Je wilt helpen, maar je wordt niet gezien. Dan kan hij de rol van slachtoffer aannemen. Of kan hij ook de rol van aanklager aannemen? Van ja, zo, ik wou ook eigenlijk alleen maar helpen ze. En ja, wil de aanklager het goed maken, dan gaat hij verschuiven naar redder of wordt zelf slachtoffer. Nu, wat kan er ook? Dat is dat slachtoffer vindt dat hij niet genoeg geholpen is. Bijvoorbeeld, hij kreeg in december een berichtje van iemand die zei... ik ben eigenlijk wel aan het goochelen in jou, want ik heb jou niet meer gehoord. Wel, dat is eigenlijk de rol van aanklager gaan aannemen. Van ja, ik dacht dat je mij zou helpen, maar waar zat je eigenlijk? Nu, dat is allemaal drama als je kijkt naar die dynamiek. Zowel van slachtoffer als van de redder als van de criticus. Vandaar dat dat ook drama driehoek noemt. Dus alle hoofdrolspelers lijken op het eerste gezicht gebaat bij hun rol. Slachtoffer hoeft niet na te denken, hoeft niet te kiezen, geeft geen verantwoordelijkheid, want er wordt voor hem gezorgd. En de aanklager, ja, is zelf ook niet verantwoordelijk, voelt zich beter dan de ander, houdt anderen op afstand, moet vooral niet kijken naar zichzelf, wijst naar de ander. De redder maakt zich ook belangrijk, maakt anderen afhankelijk en kan eigenlijk laten zien, kijk een keer naar mij, hoe dat ik doe en hoe goed dat ik ben. Nu, dat drama ontstaat omdat er eigenlijk op een niet gelijkaardige manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Zoals ik al zei, de een gaat zich gaan vergeven boven de ander. En elk van die rollen in de drama-driehoek houdt eigenlijk miskenning in. Zowel de aanklager als de redder miskent anderen. En het slachtoffer miskent eigenlijk zichzelf. Nu, de spelers in dat spel houden elkaar vast in een greep van machteloosheid en afhankelijkheid. En het is heel duidelijk dat niemand hier eigenlijk beter van wordt. Niemand wordt op zijn verantwoordelijkheid aangesproken, zodat er eigenlijk ruimte ontstaat voor persoonlijke groei en ontplooiingsmogelijkheden. Dus dat wordt daardoor eigenlijk belemmerd. Nu, wat zien we? Echte gevoelens worden eigenlijk in de drama-driehoek verborgen. Want meestal zijn we bang om onze eigen kwetsbaarheid te laten zien. Communiceren we niet vanuit een oké gevoel over onszelf. Nu, en in plaats van te zeggen wat dat er ons dwars zit of wat dat we nodig hebben, stappen we in een soort van zelfbescherming en trekken we een muur op. En we doen dat allemaal. Dat gebeurt overal. Dat gebeurt op het werk, dat gebeurt thuis, dat gebeurt aan de kassa in de supermarkt, dat gebeurt op café. Het leven zit er vol mee. Ook niet alleen ons leven, kijk maar naar films, naar soaps, zelfs sprookjes, moest de drama-driehoek niet bestaan. Ja... dan hebben we eigenlijk ook geen sprookjes, geen soaps. Nu, het is gewoon een deel van ons leven. Nu, de dagelijkse uitdagingen om daaruit te stappen natuurlijk, dat is groot. Want we geven altijd onze eigen betekenis aan onze woorden, aan het gedrag van anderen. We denken eigenlijk al snel dat we begrijpen wat dat de ander bedoelt. Ja, terwijl dat we eigenlijk vaak niet eens onszelf snappen. Want ik weet nog, toen dat ik begon met werken aan mezelf, persoonlijke groei. Je moet een keer jezelf omschrijven. Ja, wie ben ik? Ja, en vaak gaan we dan zeggen van, ik ben onze naam, leeftijd, waar dat woon, hoeveel kinderen dat we hebben en wat dat we doen van job. En voilà. Maar eigenlijk, wat zijn onze echte passies? Wat doen we supergraag? Wat zijn onze talenten? Waar zijn we goed in? Zo die dingen, dat gaan we eigenlijk niet gaan benoemen. Dus als we onszelf niet eens kennen, hoe kunnen we dan eigenlijk weten dat we denken dat we de ander kennen of dat we de ander begrijpen? En ik zie dat vaak ook in gesprekken, dat mensen dan zeggen van... ik ga dit of dat niet doen, want ik weet hoe dat die gaat reageren. Ja, ik ken hem of haar, maar... we weten eigenlijk nooit hoe dat de ander gaat reageren. We weten nooit hoe dat de ander gaat iets zeggen of doen. Dus een uitnodiging om echt te gaan kijken naar jezelf in de eerste plaats, maar ook een uitnodiging om te gaan kijken naar welke rol dat je eigenlijk bekleedt wanneer dat je voelt dat je zo in negatieve energie zit. Want die een drama-driehoek, ja, dat is absoluut niet constructief. Dat kost ons vooral energie. En we komen eigenlijk terecht in een vicieuze cirkel. Een herhalend patroon van, ja, allez, we zijn weer vertrokken. Bestaat ook uit ongelijke rollen. De een voelt zich meer of minder dan de ander. Het is eigenlijk een spel met veel bijbedoelingen, met heel veel verborgen boodschappen. En de uitkomst is eigenlijk heel voorspelbaar. Want na afloop zitten we allemaal met een kakgevoel. Want in de drama-driehoek pakt er niemand zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag. Dus de drama-driehoek kan echt een negatieve invloed hebben op onze relatie en communicatie. Nu, gelukkig is er een positief alternatief. En dat is de winnaars-driehoek. Dus ik kijk graag een keer samen met jullie welke rollen er dan binnen de winnaars-driehoek zitten. Het zijn er ook drie. En de eerste is eigenlijk de creator. In plaats van de slachtofferrol hebben we de creator. Dus je bent eigenlijk verantwoordelijk voor je eigen behoeften en doelen. Je bent eigenlijk de creator van je leven. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven en je gaat daar eigenlijk ook heel bewust stappen in zetten. Nu, je stelt je kwetsbaar op en niet door te klagen en te zagen, maar door te vragen. Een tweede rol, dat is eigenlijk de challenger zijn in plaats van de criticus. Dus je gaat eigenlijk op een constructieve manier feedback gaan geven. Positieve feedback, zonder de ander daar te gaan kwetsen. En ik herinner me nog, toen ik werd ook in het ziekenhuis, konden we dan trainingen volgen hoe dat je eigenlijk op een goede manier feedback gaat gaan geven. En dat begint eigenlijk ook altijd vanuit de ik-vorm. Niet van, ja, vanuit jij, maar vanuit de ik-vorm. Nu, je kunt dat ook opzoeken. Ik ga je nu geen feedback, geen training geven over communicatie, en dat je feedback kan geven. Maar je kunt dat ook opzoeken. Er is daar ook al heel veel over gezegd en geschreven. Nu, de challenger geeft niet enkel aandacht voor het belang van zichzelf, maar ook van de ander. Dus gaat eigenlijk op eenzelfde niveau gaan staan met de ander. En tot slot hebben we eigenlijk, in plaats van de redder, hebben we de coach. En daar zat er eigenlijk voor mezelf, zeker ook omdat ik ook als coach werk, zat er daar een enorme uitdaging in, omdat ik heel graag de redder ben. Ik help heel graag mensen en daar ga je dan eigenlijk gaan in doorschieten. Maar als coach is het ook belangrijk dat je de ander niet redt, maar dat je de ander gewoon begeleidt. Dus dat je ondersteuning biedt en de ander eigenlijk aanmoedigt om eigen oplossingen te vinden. Dus als coach, als je denkt dat ik voor jou je shit ga gaan oplossen, ja, vergeet het. Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga jou wel een spiegel voorhouden, zodat jij zelf tot oplossingen komt. Omdat dat de oplossingen zijn die gewoon ook best bij jou passen. Ik kan jou wel advies geven, maar dan ben ik geen goede coach. Dus dat ga ik niet doen. En hier is de dat je behulpzaam bent, maar dat je niets doet zonder dat er iets afgesproken is. Dus er zit ook allemaal in ons een klein beetje een coach. Vorige week ben ik ook naar een lezing geweest van Sven Nys en hij vroeg of dat er coaches in de zaal zijn. Ja, en ik stak natuurlijk mijn hand op. Maar hij zei, ja, denk goed na. En ik dacht, oei, ja, ik ga maar terug weer mijn hand naar beneden doen. Ja, je ziet dat er hier rare vragen gesteld worden. Je bent aan het twijfelen aan jezelf. Maar dan zei hij, van, zitten er hier ouders in de zaal? Ja, natuurlijk waren er ook heel veel ouders in de zaal. En dan zei hij, van, ja, als ouder ben je zeker al sowieso ja, een coach voor je kinderen. Dus ja, ik vond dat wel ook een mooie. Nu, de winnaarsdriehoek, heel duidelijk, gaat hier niet om schuld of slachtofferschap, maar om samenwerking. We gaan samenwerken, we nemen verantwoordelijkheid op en we gaan groeien. En het draait eigenlijk om het creëren van een positieve en gezonde dynamiek in onze relaties. Dus als je dat zo hoort, is dat iets helemaal anders. Nu, hoe kunnen we nu die overstap maken van drama-driehoek naar winnaars-driehoek? Want al goed en wel, hoe maken we dan die klik? En ja, om dan een mooi bruidje te maken aan mijn podcast, hoe laten we eigenlijk die drama-driehoek los? Wel, het begint natuurlijk bij bewustwording van de rollen die je aanneemt in verschillende situaties. Ben je slachtoffer, ben je redder, ben je degene die kritiek geeft? Nu, en hoe kunnen we die rollen nu gaan transformeren naar creator van je eigen leven, naar challenger en naar coach? Wat heel belangrijk, communicatie en inleving zijn zo essentieel. Praten werkt. Praten met elkaar. Maar ook luisteren, actief luisteren. Luisteren naar de behoeften van anderen. En geef eerlijke feedback en moedig zelf verantwoordelijkheid aan. Nu, dat vergt oefening. Dat is maar leren fietsen. We kunnen dat ook niet onmiddellijk. Maar als je dan ziet wat er daaruit voortkomt, een gezonde relatie en die persoonlijke groei, dat is zo de moeite waard. Nu, kan allemaal een beetje theoretisch klinken, maar ik heb 5 tips dat ik graag met jullie deel, hoe dat ik dat zelf eigenlijk doe. Wel, alles begint eigenlijk met bewustwording. Hè? Het besef dat je aan het redden bent, het besef dat je in die slachtofferrol zit, of het besef dat je eigenlijk kritiek geeft. En vorige week was voor mij een heel mooi voorbeeld van slachtofferrol. Ik heb dat ook gedeeld op Instagram. Voor de 3e keer op rij was er een klant niet komen opdagen in een online call. Dus eigenlijk een no-show. Je zit te wachten en die klant komt niet af. En dat zorgde voor mij dat ik echt in een dip zat. Ook wat een negatieve energie zat. Dat ik begon te twijfelen aan mezelf. En dat ik eigenlijk al voor de 100ste keer op rij waarschijnlijk zei van kijk, echt, ik stop ermee. Ik vind dat zo kut. En waarom doe ik het hier eigenlijk allemaal nog? Maar kijk, op dat moment, duidelijk, zat ik in de slachtofferrol. En wat dat mij dan ook geholpen heeft, is om erover te praten. En over praten was van mij dan ook om een keer te delen. Onder het motto ook, gedeelde smart is halve smart. Dus niet zagen en klagen, maar delen. En dat heeft voor mij ook echt geholpen. Het even uitspreken van, kijk, verdorie, dat is echt zo kak. En ik moet zeggen dat mij wel verrast heeft hoeveel reacties dat ik eigenlijk al heb mogen ontvangen. Want er waren zoveel mensen die mij stuurden van, amai, ik herken dat. Ik heb ook zoveel mooie aanmoedigingen gekregen. En ook van mensen waarvan ik het totaal niet had verwacht. Dus de eerste stap is daar echt bewust worden. De tweede stap... Ja, ik heb het eigenlijk al daarnet een beetje verteld. Dus de eerste stap is uiteraard bewust worden. En de tweede is dan communiceren, erover praten. Maar niet met de bedoeling van, kijk een keer hoe zielig dat ik ben. Maar het is hier ook niet altijd roze geur en maneschijn. En die kwetsbaarheid zorgt ook echt voor verbinding met elkaar. Nu, wat doe ik nog? Dat is mijn derde tip dat ik graag deel. Dat is vertragen. Wanneer je ergens in zit, je zit in die slachtofferrol, je zit in die kritiek of dan in de derde, ik ben nu even kwijt, slachtoffer, kritiek en redder, sorry, de redder, dan helpt het ook enorm om een keer naar buiten te gaan. Een keer te wandelen. Vertragen. Echt een keer bijna letterlijk stilstaan. En dan bedoel ik ook wandelen, maar zonder oortjes. En zonder gsm. Gewoon een keer de natuur intrekken en je zintuigen inzetten. En door je zintuigen in te zetten, door echt een keer te luisteren. Wat hoor ik? Wat zie ik? Wat voel ik? Wat ruik ik? Om dat te gaan doen, ga je eigenlijk uit je hoofd en kom je in je lichaam. En dat zorgt ervoor dat je echt rustiger wordt. Dat is trouwens een van de oefeningen dat ik ook heel vaak doe tijdens mijn wandelsessies. En ik las onlangs het boek van Luc Swinnen, Versterk je nervus vagus. En die oefening stond daar trouwens ook in. En dat is echt een boek dat ik je echt kan aanraden om zeker een keer te lezen. Dus de derde stap, vertragen. Nu, de vierde, wat ik ook doe, dat is schrijven. Of in een schoon woordje, journaling. En onlangs was ik op een zelfzorgmoment van Ommetour, een community voor ondernemers, om daar ook te vertragen en te verbinden. Ze hebben trouwens ook een hele leuke podcast. Zoek het zeker ook een keer op. Is echt wel heel mooi wat dat ze daar aanbieden. Nu, we kregen de opdracht om te schrijven over wie we vroeger waren als kind. Welke personen dat er toen belangrijk waren in ons leven. En ik had dat niet verwacht. Maar de tranen rolden echt over mijn wangen. En er kwam zoveel los bij mij. Ja, dat ik wel weer besefte van, amai, schrijven, dat is echt zo'n krachtige tool. Dat moet ik vaker gaan doen. En ook vorige week heb ik dat gedaan. Omdat ik echt zo in dat shitty gevoel zat. En omdat ik wist van, kijk, ik wil hier niet blijven in hangen. En ik heb dan ook echt een keer alles opgeschreven. En wat dat er helpt is, ja, om echt te krabbelen en te doen. Maar ook dan bij jezelf al te zeggen van, kijk, ik ga dat dan uit mijn boekjes scheuren en ik verbrand dat. Omdat mijn ego komt dan ook naar boven. En mijn ego die dan zegt van, wat schrijf je hier allemaal op? En amai, stel je voor dat dat niet iemand leest. Maar gewoon een keer echt losgaan. Alles een keer opschrijven. Gewoon onbekritiseerd wat dat er in je opkomt. Dat helpt zo goed. Dat doet zo'n deugd. Dus gewoon opschrijven en dan hup, de fik erin en weg. Dus pak je pen en papier en ga echt een keer tot de los. En dan hup, verbranden en weg. Maar dat verbranden doet dat op een veilige manier. Hè? Doet dat eventueel in een kachel of doet dat buiten. Maar dat doet echt enorm deugd. En dan mijn laatste, want ik kan er nog heel veel over delen. Maar mijn vijfde tip dat ik graag wil meegeven, dat is eigenlijk minder je best doen. Nu, minder je best doen, dat klinkt eigenlijk heel negatief, maar je gaat dat wel verstaan. Want ik zou ook kunnen zeggen, laat het los. Maar met loslaten zeggen de mensen dan van, ja, maar wat bedoel jij eigenlijk met loslaten? Wel, hier in dat geval, als ik dan kijk naar mijn voorbeeld van vorige week, gewoon, ja, minder je best doen, je lat minder hoog leggen. En zeker voor de pleasers onder ons, is dat soms moeilijk. Hé, want, ja, je wilt iets aanbieden, je wilt zo graag, en zeker ook voor de redders, je wilt zo graag die mensen helpen, maar eigenlijk door minder je best te doen, zeg je eigenlijk ook tegen jezelf van, kijk, ik stap ook af van de verwachtingen dat ik heb. Want als je je best doet, dan verwacht je ook iets. Dan verwacht je bijna een tegenprestatie van de ander. En wanneer dat je dus minder je best doet, dan verwacht je ook niets. En dan kun je ook niet ontgoocheld zijn. Nu, en in mijn geval was dat dan, ik doe heel hard mijn best, omdat ik dan denk van, ja, kijk, er gaan meer klanten aankloppen. En misschien is dat bij jou van, ik doe meer mijn best, want dan ga ik meer complimenten krijgen. Maar eigenlijk, je hoeft die complimenten niet, want jij bent goed genoeg zoals jij bent. En het is oké, je mag dat loslaten. Dus leg die lat naar anderen minder hoog. Laat dat los, doe minder je best. Nu, belangrijk, doe gewoon wat je graag doet. En geniet er ook van. Geniet van de weg dat je aflegt en wacht niet van genieten totdat er resultaat is. En voor mij is dat ook belangrijk. Ik moet niet wachten van genieten totdat ik een volledig inkomen kan halen uit mijn coachingactiviteiten. Ik mag nu ook al genieten van iedereen, iedere mooie ziel die nu al bij mij komt aankloppen, die ik mag helpen op zijn pad naar loslaten. En ik kreeg deze week nog een mailtje. Van Eva Daleman, omdat ik mij ook verder wil verdiepen in essentiële oliën. En zij heeft daar een hele mooie community ook rond. En in haar mailtje stond er: there's no need to be perfect to inspire others. Let people get inspired by how you deal with imperfections. En ik vond dat zo schoon en die kwam eigenlijk echt binnen bij mezelf. Dat ik hem hier heel graag deel. Dus ik vind het ook een hele mooie om hier de podcast voor vandaag af te sluiten. Dus ik zet ze graag nog een keer op een rijtje wat dat ik doe. Wanneer dat ik echt in een drama-driehoek zit, in een drama. Dus het eerste is eigenlijk bewust worden. En het tweede is daarover praten, communiceren. En het derde is gaan vertragen. Dus echt door te gaan wandelen buiten in de natuur. Het vierde is te gaan schrijven of journalen. En de laatste is om minder je best te doen. Om los te laten. Nu heb je zoiets van, oh, echt, amai. Dat is eigenlijk wel allemaal schoon wat hij zegt. Maar eigenlijk, oh, dat lukt mij niet alleen. Wel, weet dan dat ik er voor jou ben. En dan is de wandelcoaching of het wandelcoaching traject misschien wel iets voor jou. Dus check gerust een keer wat dat inhoudt op mijn website. En aarzel niet om een keer een gratis online sessie in te boeken, waarin dat we een keer kunnen kijken hoe dat ik jou al onmiddellijk kan helpen, hoe dat ik een keer kan luisteren naar jou, maar wel beloven dat je komt opdagen. geen no-show. Oké, goed. Merci om tot het einde te luisteren. Bedankt. En hierbij wil ik je heel graag heel wat positieve en gezonde relaties toewensen. En tot de volgende keer. Bye bye. Super dankbaar dat je terugluisterde naar deze podcast. Heb je genoten van de aflevering? Laat dan zeker een review achter op je favoriete platform. Je feedback is echt super belangrijk en het helpt niet alleen mij, maar ook andere luisteraars die op zoek zijn naar inspiratie en groei. Dus echt super, super dikke merci voor je steun. Tot de volgende!